boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Vandaag in ons Huis van Verhalen, Tassilo. Ik vind het zo'n geweldige mooie naam. Tassilo Piek. Tassilo, welkom. Ja? Wat ben je nou meer? Venlonaar of Molukker?
Goeie vraag. Naar het Molukker moest ik echt wel op zoek gaan, hoor.
Ja?
Ja, ook al ben ik driekwart Moluks. Kwart Indisch.
Want wat heb je überhaupt van die cultuur meegekregen? Of wat krijg je nog steeds
alles
van die cultuur mee?
Nee, ik krijg alles mee.
Ondanks dat je in Venlo woont.
Ja. Maar ik vertel ook altijd dat het om een echte identiteit te vinden, was altijd al een strijd geweest.
Ja, klopt. Dat vertelde je toen ook.
Ja, dat was altijd een strijd geweest. Dus, maar nu heb ik een goede balans gevonden.
Ja.
Ja,
daar gaan we het dadelijk over hebben. Want ik mocht je voorstelling zien in het Bostheater in Velden.
Ja,
ik vond het wel heel erg bijzonder, die afwisseling van muziek en van verhalen. Die verhalen waren trouwens heel boeiend. Want ik moet eerlijk bekennen, ik wist heel weinig van de Molukse cultuur. Mm-hmm. Ik kom er namelijk nooit meer in aanraking. Ja, destijds bij die overvallen, weet ik veel wat het allemaal was. Maar toen was ik zo'n jochie.
Ja.
Dus dat heb ik allemaal niet meegekregen. Ik vond het... ik hoop dat je vandaag ons op dezelfde manier deelgenoot wil maken. Want dat is toch je liefde, hè? Muziek maken.
Ja, muziek maken, verhalen delen. Vooral ook onze geschiedenis vanuit onze eigen narratief. Ja, dat is bewust uit de geschiedenisboeken gehouden.
Ja.
Het verhaal van onze eerste generatie.
Ja, dat viel mij op.
Generatie.
Want jij hebt die verhalen gekregen van je ouders, grootouders.
Ja, grootouders vooral.
Grootouders heet dat.
Grootouders vooral. Verhalen die ze met hun kinderen niet deelden, maar wel met hun kleinkinderen.
Waarom?
Als ik een trauma-expert vraag, dan is dat vaak hetzelfde antwoord. Degene die... hele heftige traumas hebben meegemaakt in de oorlog. Die willen eigenlijk liefst niet mee praten met hun kinderen. Die slaan dan een generatie over.
Omdat ze bang zijn dat ze hun kinderen daarmee belasten of zo.
Ook. Die onderbouwing kan ik zelf niet goed geven. Maar het heeft wel daar iets mee te maken.
Ja.
Want dat is niet alleen bij ons in de familie. Het is bij heel veel families. En niet alleen Moluks.
Mm.
Ja, ook gewoon de jonge Hollandse jongens die naar Nederlands-Indië vertrokken. Die terugkwamen. Zijn ook op slot geraakt. Hè?
Ja,
er werd gezwegen.
Ja, werd gewoon gezwegen. Dat is niet echt iets Moluks.
Tassilo heeft er een heel mooi boek over geschreven. En daar geef je je ook eigenlijk wel heel erg bloot in dat boek. Past dat in die Molukse cultuur? Want het was een zwijgzame cultuur. Was dat ook moeilijk om je daarin bloot te geven?
Je zult toch
ergens over de grens heen moeten?
Nee, dat is... In onze cultuur is het gewoon not done.
Mm-hmm,
Not done om over je gevoelens te praten.
Not done
om je emoties te tonen, want dat is een zwakte. Je bent,
zo kijk men daar.
Dan komen vijf generaties knelmilitairen. Zo zijn we opgegroeid, opgevoed.
En toch ga je het aan.
Ja, omdat ik na mijn verslaving, die kookverslaving, kwam ik er eigenlijk achter bij de eerste, bij mijn eerste sollicitatie die ik had. Dat was bij Grenswerk, waar ik toen meteen werd aangenomen. Toen dacht ik van... Ik vertel gewoon alles. Want Venlo is maar een kleine stad. Ik was café-eigenaar. En nu sta ik weer op de loonlijst. En alle nieuws gaat supersnel. Dus ik wil gewoon, zei ik tegen Tim Gaal, ik wil dat je het van mijzelf hoort. Ik ben verslaafd geweest. Daarom ben ik uit de zaak gestapt.
Mm-hmm.
En hij zei van, dat je dat vertelt en zo kwetsbaar opstelt, dat siert jou. Mm. En toen dacht ik van, hey, ik moet me juist openen.
Ja.
Ik moet juist gaan vertellen over... Ik moet dat niet meer voor mezelf houden, hoe ik het geleerd heb. Van schuif maar onder het tapijt. Niemand hoeft over jouw problemen te weten.
Maar je openen, dat moet ook een beetje in jezelf zitten. Ik bedoel, heel veel mensen hebben dat gewoon niet meegekregen. Die durven dat niet. Je hebt dat wel van nature.
Daar moest ik wel achterkomen. Want als je bent geleerd om te zwijgen... Dan doe je dat natuurlijk niet zo snel. Hè?
Je hebt het ook over de worsteling met je Molukse wortels. Is dit er één van?
Dat
het opbreken
zeker,
van die zwijgcultuur, je openstellen en je blootstellen.
Ja, dat is zeker één van.
En ik wat zijn van, de anderen?
Nou kijk, ik ben van de derde generatie en je zag wel dat toen ik het boek uitbracht, 2022, dat er her en der ook andere creatievelingen al opstonden om ook met theater aan de slag te gaan, om met muziek aan de slag te gaan, ook om met boeken aan de slag te gaan. Dus je zag een golfbeweging die nou nog groter is geworden. En dat was voor mij een van de... Het open zijn was voor mij een van de strijdpunten. Ja,
dat het meer naar buiten kwam. Ja. Je schrijft ook van, je vertelde ook, muziek en verbinden zit in mijn bloed. Waarde die ik van mijn ouders mee heb gekregen. Ja. Is daar de derde generatie voor nodig dat dat eindelijk naar boven kwam?
Er was niet een derde generatie voor nodig, maar ik denk dat het wel nodig was dat de eerste generatie er niet meer is.
Oh ja.
Omdat je wilt hun nog respecteren.
Kwetsen,
natuurlijk. Je wilt ze niet kwetsen.
Ja.
Je wilt je opa en oma, je wilt je niet kwetsen door jouw verhaal maar gewoon even aan de grote klok te hangen. En nu ze er niet meer zijn, nu onze ouders eigenlijk die rol hebben overgenomen van de eerste generatie, zie je dat er gewoon meer openheid is en dat ze meer openstaan voor verhalen, want dat helpt hen zelf ook weer.
Ja, precies, want daardoor stellen ze zichzelf ook open, meer
ja.
open.
Ja.
Ja.
Je ziet ook heel veel gevallen van dementie bij ons. Ja. Dat heeft puur allemaal vaak te maken natuurlijk met die opgekropte trauma's.
Ja.
En vanaf dat ze dementeren komt eigenlijk hun kindertijd weer terug.
Ja, natuurlijk.
En dan zie je eigenlijk weer wat ze hebben moeten vasthouden al die jaren.
Ja.
Dus eigenlijk werden letterlijk de ramen en figuurlijk de ramen opgezet. Er kwam door lucht binnen.
Ja.
Ja. Ja. 2 jaar geleden, toen kwam je met dat boek uit, om even de mensen te vertellen waar we het over hebben. En dat boek dat heette, en toen was het stil. Ik vroeg me bij de titel af van, wat betekent het eigenlijk? Waar komt die eigenlijk vandaan?
Omdat vaak gesprekken die ik had of wilde hebben, die er eigenlijk nooit zijn geweest. Vooral met mijn ouders.
Oh, zo,
het viel altijd stil.
Oh, ja, natuurlijk.
Als ik iets vroeg of wilde weten of iets bekende, dan viel het altijd stil.
Ja.
En dan was het van, hoef niemand te weten.
En toch heb je die verhalen van voorouders en zo. Die kwamen dan automatisch bij jou of vroeg je daarnaar?
Nee, wat ik net al zei, hè, mijn grootouders, die hebben me daarmee die verhalen eigenlijk
overgedragen. Die wilden die kwijt?
Ja, die wilden die. Dat is volgens mij eigenlijk een soort van therapie.
Ja.
Ze hadden ook geen therapie, hè.
Ah, ja.
Ja, en dan moet je voorstellen, natuurlijk. Kijk, ik vertelde ook over de opa van mijn Tegelse vrouw.
Ja, klopt.
Ja, dat is gewoon een Tegelse jongen, Louis Feye, die in 1949 ook naar Nederlands-Indië vertrok. Met dezelfde trauma's terugkwam. Ook niet sprak met zijn vrouw, met de oma Feye, over wat er was gebeurd. Je ziet dezelfde patronen. Er wordt gewoon niet met de kinderen ook niet over gepraat. Want ze willen het gewoon een plek proberen te geven. Maar ook hun, er was geen sprake van therapie. Kijk, nu heb je sprake van PTSS. Hè, er wordt diagnose gedaan. Je krijgt daar misschien hulp in, ja of nee. Maar toen was er helemaal niks. En je komt dan in een gemeenschap terecht in zo'n kamp. Wat dan, net zoals in Blerik.
Mm-hmm.
Er zitten dan 100 van zo'n militairen. Dus niet 100. En dan 100 gezinnen.
Zo.
Die allemaal hetzelfde hebben meegemaakt. En die allemaal niet hun trauma een plek hebben kunnen geven. En die en velen zijn gemarteld. En die martelingen brengen ze ook weer over naar hun kinderen.
Mm.
Die werden heel zwaar gestraft. Onze ouders. Dat was heel normaal.
Moet toch heel zwaar zijn. Als je dan zo'n 100 mensen bij elkaar hebt. Die allemaal hetzelfde weten. Maar er niet over kunnen praten. Of leren ze daar wel over te praten.
Muziek, hè?
Ah, ja.
Muziek was een uitlaatklep, sport. Ze hadden de beste volleyballers, ook voetballers natuurlijk.
Ja, ook voetballers, ja.
Muzikanten. Ik zeg altijd gekscherend, heel veel mensen zeggen, lukken spelen maar gitaar. Ja, dat klopt ook wel. Ja, maar dat was ook de enige manier om met mijn vader te communiceren.
Ah,
via muziek. Hij zong, ik speelde gitaar. Mm. En dan voelde ik van, oké, dan zijn we een beetje op één level.
Ja,
de muziek die weer verbindt. In je boeken heb je het vaak over, of praat je onder andere over de diepe impact van het transgeneratietrauma binnen de Molukse gemeenschap. Welke zijn die transgeneratiegevechten, laat ik het zo noemen, tussen die generaties? Het beginnen met de eerste generatie en daarop de tweede.
Ja, Kijk, één, in ieder geval voor mij was heel belangrijk. We altijd geen angst tonen. Dat is een zwakte.
Ja, dat was je meegegeven.
Ja, dat was een van mijn grootste. Dus wat kreeg je dan? Toen ik een café had, het werd steeds populairder, mijn café.
Mm-hmm.
Op een moment was het een van de populairste cafés in Venlo, het nachtleven. Maar wat krijg je dan? Je krijgt dan ook mensen die je eigenlijk niet binnen wil hebben.
Oh ja, klopt.
Dus wat krijg je dan? Je krijgt ruzie aan de deur. He, dus je hebt een security nodig en er komt van alles aan de deur. Van pooiers, moordenaars, motorclubs, van alles. Dealers. En dan moet je mannetje staan. En mijn vader zei altijd, politie bel je niet. Niet te vertrouwen.
Ja.
He, want als jij ooit... Als kind zei hij al, als je bij de politie gaat later, dan kom je mijn huis nooit meer in.
Oh ja?
Het leger niet te vertrouwen, nooit het leger in gaan. Overheid niet te vertrouwen. Arts was ook...
Dat kwam door hetgeen wat hij in het verleden had meegemaakt.
Ja, maar dat kwam allemaal omdat onze grootouders zich enorm verraden voelden door de overheid.
Mm-hmm.
En dat is nooit meer weggegaan.
Ja, wat een terecht gevoel was natuurlijk. Ja. Want de Molukse gemeenschap is bijna 20 jaar voorgehouden dat ze terug konden naar de Molukken, naar hun eigen staat.
Hey, en hoe en je was net aan het vertellen van over hoe ga je daar dan mee om? Je mag niet naar de politie, niet en daar sta en dan, je dan ja, met je, met dan je ja, aan de deur.
En in het begin los je er wel op met familie, want mijn vader altijd met familie oplossen. Maar ja, je kan niet bij elk wisselwasje je familie optrommelen. In het begin gaat het misschien nog wel, maar op een gegeven moment gaat het niet meer.
Nee.
En toen werd ik zo angstig, dan wist ik niet wat ik met mijn emoties moest, met mijn gevoelens, kon met niemand over praten. En toen begon ik te gebruiken.
Oh ja.
En toen werd het van kwaad tot erger.
Ja, klopt.
Kon ik niet meer stoppen.
Ja, en was dat de aanleiding dat je uiteindelijk met het café bent gestopt?
Ja, maar dat heb ik in het begin niemand verteld.
Ja.
Toen ik helemaal was afgekikt en een jaar later biecht ik pas aan iedereen op. Waarom ik was gestopt.
Want hoe lang had je het café gehad?
11 jaar.
Dat is een mooie tijd.
Tassilo, en wat maakte, wat was het moment of wat maakte dat je daarmee wilde stoppen en ging stoppen? Wat is het moment geweest? Kun je dat herinneren?
Ik was toen afgekikt, alleen, zonder hulp.
Dapper.
En,
kan dat trouwens?
Ja, het kan.
Blijkbaar.
Ja. In mijn theorie kan dat. Je hebt wel familie nodig, vrienden. Je hebt iets om je helemaal in op te laten gaan, was voor mij muziek.
Oh, ja.
Plus iets spiritueels, en dat was voor mij mijn geloof. Die vier dingen. En toen was ik al een jaar afgekikt. Maar ik had het café nog. En dat was altijd steeds mijn trigger geweest. Het café. Dus ik had wel zoiets van, ik moet hier weg. Terwijl we echt een topomzet draaiden. Iedereen verklaarde me voor gek. Van waarom stap je uit het café? Ik zei, nee, ik moet hier weg. En dat was voor mij de laatste stap die ik moest nemen.
Ja.
Om helemaal clean te blijven.
En hoe werkt het? Dan komt er een dag en zeg je gewoon, en nu stop ik? Of hoe werkt het dan?
Ja, natuurlijk. Het gaat niet over één nacht ijs.
Nee, dat bedoel ik.
Want je bent natuurlijk, je hebt dan helemaal niks, hè?
Ja.
Ik heb een hypotheek, natuurlijk. Ik heb een gezin. Met van vier.
Ja.
Die willen allemaal studeren.
Ja.
En dan geef ik dit op. En ik kon mensen niet de reden vertellen.
En hoe vang je dat dan op? Ook financieel?
Ik kreeg natuurlijk geld uit de zaak nog in het begin.
Ja, natuurlijk.
Ja, en daar kon ik het nog een jaar gewoon mee uithouden. Van alles geëxperimenteerd qua muziek, wat ik wilde. Toen ben ik toch stapgewijs eruit gekomen.
Een mooie opmerking vond ik net. Je gebruikt het woord geloof.
Mm-hmm.
Ben je zo gelovig?
Ja.
En in welk geloof?
Ja, ik ben christen.
Juist.
Ja, protestant.
Mm-hmm.
Ook weer meegekregen, vooral van onze grootouders.
Mm.
Ja.
Want Molukkers zijn over het algemeen wel gelovige mensen.
Gelovige mensen, vooral de eerste generatie. Die had verder niks.
Nee. Ah, ja.
Die hadden gewoon een koffer en een geloof.
Mm. Ja.
Wat heb je anders in een land dat je niet kent?
Ja.
We hebben het over 1951. Hè? Mm. Kwamen hier in dunne stofjes, kwamen ze hier aan. Nog nooit sneeuw gezien. Nog nooit het eten konden ze niet aan. En het waren allemaal... militairen die ontslagen waren op de boot.
Oh ja,
dus
dat
kwamen
heb je
ook,
verteld,
ze kwamen ook nog eens aan zonder rechten.
Ja, oneervol.
Oh, dat is.
Ja.
Dat kan je niet beseffen. Dat je dan eerst wordt gezegd: jullie gaan even voorlopig terug. ongeveer een half jaar. En dan kom en op de boot krijg je die ontslagbrief. Ja. Waar ook nog op staat dat ze vrijwillig dan ontslag hebben genomen. Hmm. En hun pensioen niet zouden krijgen.
Ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, precies.
Als ik die brief heb ik dan, hè?
Ja?
Dat heb ik nog steeds van mijn opa. Mijn opa heeft die brief bewaard in zijn portemonnee. En toen ik een jaar of 8 of 9 was, zei hij, deze brief nooit vergeten, zei mijn opa. Nooit, mijn Indische opa trouwens, nooit vergeten wat ze ons hebben aangedaan. Hmm. En die brief bewaarde hij tot aan zijn dood in zijn portemonnee. En daar heb ik hem.
Dat verklaart natuurlijk ook al het wantrouwen naar de Nederlandse overheid toe. Van die generatie met name. Want jullie werden ook opgevangen in een kamp. En in eerste instantie mochten je grootvader mocht niet werken. Kinderen kregen geen onderwijs. Nee. Met ideeën in het achterhoofd. Jullie gaan toch dadelijk weer terug.
Ja.
Dat werd een lang verblijf op die manier. Ja. En je hebt in je boek heb je het ook over het Molukse trauma. Er zullen waarschijnlijk meerdere trauma's zijn, maar kun je dat omschrijven, dat Molukse trauma? We hebben het er al een beetje over gehad, die frustratie die bij jouw grootouders zaten. Probeer dat eens om te omschrijven.
Voor een Venlenaar heb ik altijd de beste omschrijving, denk ik.
En dat is?
Verhaalt in een Venlenaar.
Geweldig.
Dat lied. Iedereen kent een Venlo.
Ja.
Iedereen kent ook dat gevoel.
Ja.
Van heimwee, dat je in Parijs zit en dat je naar Venlo wil met vastlovend.
Mm.
En heel weinig mensen weten niet dat dat door een Molukker is geschreven. Chris Tenen.
Oh, ja.
En die heimwee die hij beschrijft, is eigenlijk de heimwee die hij
van de Molukkers.
Van kinds af aan al bij zijn ouders heeft gevoeld en gezien.
Oh, mooi.
Die ouders die altijd terug wilden naar Ambon. Terug naar de Molukken. Terug naar waar ze thuis horen.
Mm-hmm.
En dat gevoel heeft hij als een soort van metafoor dan de Venlose vastelovend aangekoppeld.
Geweldig.
Hij was echt een voorloper. Voor ons heeft hij echt een deur geopend. En voor een Venlonaar vind ik altijd mooi om dat vergelijk te maken. Zodat je meteen weet, oh, dus dat is heimwee.
Ja.
Dat is
heimwee. Precies. Want jij kreeg
elke dag, hè. Elke dag, dus niet alleen met 3 dagen met vastelovend, maar elke dag voor de rest van je leven dat gevoel. Ja, dat is...
Ja, geweldig. Jij kreeg 8-jarige leeftijd, vertelde je net. Mm. Krijg je die verhalen mee.
Ja.
Welke impact heeft dat op je?
Ja, als kind besef je dat op dat moment natuurlijk niet. Hè. Pas als je later teruggaat.
Oh, op die manier.
Denk, dus als je dan zelf kinderen hebt.
Ja.
En dan kijk ik naar mijn zoontjes, die zijn nu 11 en 12. En dus ik was nog jonger, dan denk ik van... Ah, is voor een kind ook niet goed natuurlijk. Hè?
Klopt.
Dat zijn opa vertelt
hoe
die is gemarteld tot in detail. Hè? Tot in detail. Trots kogelgaten laten zien. Waar hij de koeienstempels heeft gekregen. Wat de Japanners hem hebben aangedaan toen hij ook pas een 20er was.
Zo.
Mm. Was ook pas een 20er. Zijn hele jeugd was verpest.
Ja.
En allemaal die dingen... Dan hopen ze natuurlijk dat Nederland... Hij vertelt mij gewoon verhalen als 8-9-jarige jongen.
Mm-hmm.
Dat zijn, en dan weet ik niet of het een Indische was, of een Molukker of een Nederlander. Dat zijn soldaat bij hem uit het bataljon de ogen was uitgestoken.
Tsch.
Omdat hij de Nederlandse vlag niet wilde afstaan. Gewoon de ogen uitgestoken.
Ja,
en ik krijg het dan te horen als kind. Denk van, oh ja, dat zou wel normaal zijn... Want binnen onze gemeenschap waren zo'n verhalen wel normaal. Al mijn vrienden hadden zo'n verhalen.
Hmm.
Die hadden allemaal zo'n verhalen.
Ja, dat is wel heel...
Hey, Tassilo, je komt uit een gezin, je bent de oudste.
Mm-hmm.
Hoe groot was het gezin of is het gezin?
Ik ben de oudste van 4 kinderen.
Wat hebben die andere kinderen daarvan meegekregen? Hebben die net zoveel meegekregen als jij dat hebt gehad?
Ik heb wel het voordeel samen met mijn broertje Nico... dat we onze opa en oma nog heel goed hebben gekend.
Mm-hmm. Mm.
De jongste Sol, ja, die heeft ze niet meer gekend. Mijn zusje Abby nog wel een beetje. Maar die verhalen, die zijn echt bij mij terechtgekomen. Je ziet ook wel, hè, in de cultuur dat de oudste echt alle verantwoording krijgt en moet dragen.
Mm.
Je hebt ook die hiërarchie.
Ja.
Dus allemaal ook uit dat militaristische opvoeding.
Yeah.
De oudste is gewoon de sjaak.
Ah, ja. Ja, klopt.
Dus de druk en de last, het is voor heel heel veel van mijn generatiegenoten die de oudste zijn, is gewoon ook te zwaar geweest. Dat we dus ook familieruzies krijgen en dan onder er gebeuren zoveel dingen natuurlijk dan als je je niet uitspreekt.
Ja, precies.
En bij mij was eigenlijk vanaf COVID en ook een omslag gekomen daarin. Ik voelde me altijd verantwoordelijk voor mijn broers en zus.
Mm-hmm.
En door het boek en COVID dacht ik van, hé, ik ga nu een stap achteruit. En wat gebeurde er? Alle problemen binnen, problemen tussen haakjes, vragen, problemen binnen onze familie, die lossen zich vanzelf op, omdat ze zelf gingen opstaan. Zelf dingen aanpakten, terwijl ik van tevoren al als oudste alles wilde
regelen. Ja, precies.
En nu deden ze het zelf. En ik dacht, wow, wat
een veel sterker natuurlijk.
Wat een vrijheid.
Ja, klopt.
Iedereen komt meer in zijn waarde. Iedereen doet ook meer. En ik kan een beetje achterover leunen.
Ja, nee, precies. Maar...
Het gaf me wel rust.
Hey, Tassilo, we hebben het nou steeds gehad over jouw opa, Kniel militair, jouw vader. Maar wat was de rol van je moeder in die situatie?
Ja, we hebben het heel vaak over de militairen, Kniel militairen. Maar de oma's en de moeders, dat zijn eigenlijk wel diegenen die de cultuur overbrengen. Dat zijn degenen die het gebed doen voordat je gaat slapen als kind. Dat zijn degenen die de recepten weten, die koken, die zorgen dat er... Dat als opa of papa thuis komt, dat er gegeten kan worden. Mm-hmm. Mijn oma die had zelfs twee banen, omdat mijn opa Parkinson had. Dus die vrouwen, ook in onze cultuur, die worden echt op handen gedragen. De moeders. Mm-hmm. Ja, de moeders.
Begrijpelijk.
Ja. Daar zingen we ook heel veel over.
Ja.
Er zijn heel veel liedjes over mama.
Mooi, hè?
Vergelijkbaar met De Vlieger van André Hazes.
Ja.
Zo hebben we heel veel liedjes over onze moeders.
Oh, wat mooi.
Die het hele land dan kent. Hè? Die al jaren oud zijn, die liedjes.
Want dat vind ik wel heel bijzonder. Jullie zijn een hele hechte club. Ja, club is niet het juiste woord. Een hele hechte gemeenschap, ja. Ja, klopt. Ja,
is dat een onderdeel van de cultuur?
Dat is een onderdeel van de cultuur.
Komt dat al, is dat overgekomen uit de Molukken?
Ja, kijk, je bent in een dorp waar je bent natuurlijk aangewezen op. De community.
Ja, klopt.
De community. Hè?
Klopt.
De ene gaat vissen.
Ja.
De andere gaat het woud in. De andere zorgt voor groenten. En zo gaat dat gewoon. Hè? De ene gaat koken. Dus zo zorgt iedereen voor elkaar. En dat hebben onze grootouders hier naartoe meegenomen. Oh, die levensfilosofieën. Samen. En we hebben daar gewoon woorden voor. We hebben gewoon masohi betekent zorg voor elkaar. Goede tijden, slechte tijden, altijd voor elkaar zorgen. Als iemand overlijdt, komt de hele community bij elkaar. Want wij hadden toen nog geen verzekeringen. Iedereen geeft geld. Altijd een envelop, altijd met geld ondersteunen. Kun je de kist van kopen, de begrafeniskosten, alles wordt dan betaald.
Oh, geweldig.
Ja.
Ja.
En kijk, maar nu bij de vierde generatie, het verwatert wel.
Dat kan me wel voorstellen.
Ja, want uiteindelijk zijn jullie vanuit het kamp, zijn er wijken gesticht, opgericht door het land. En jullie kwamen hier in Venlo-Zuid terecht. Mm-hmm. Maar ook weer met de hele gemeenschap.
Ja.
Is die integratie ook een beetje begonnen in de tijd dat jullie op een gegeven moment ook uit de wijk gingen? Dat je een ander soort relaties kreeg? Tot die tijd was het natuurlijk vrij normaal dat je met een Molukse man, met een Molukse vrouw verder ging. Maar toen kreeg je al de eerste generatie, en ik kijk ook naar jou, die met een Venlo's of Tegels meetje verder ging.
Nou, Venlo was eigenlijk een van de eerste wijken in de jaren 80 waar er heel veel gemengde huwelijken waren. Als je het vergelijkt met andere grote gemeenschappen in Nederland. Omdat Venlo had maar twee straten. Albatrosstraat, Zwanenstraat. Daar woonden de meeste Molukkers. Dus voor veel gezinnen was er geen plek meer. Dus wat kreeg je dan? Die gingen zich verspreiden over heel Venlo. Maar wat kreeg je dan? Die gingen zich mengen met de Nederlanders.
Natuurlijk.
Dus het waren al heel snel en heel veel gemengde huwelijken in Nederland. Meer dan elders in Nederland. En daarmee heb ik altijd wel het gevoel gehad dat we ook voorloper zijn daarin. Net zo'n boerenbroedlof organiseren.
Mm-hmm.
Ja, dat zal je elders in het land zul je dat niet zien. Elders in het land krijg je ook te horen, maar wat hebben jullie een goed contact met gemeente bijvoorbeeld. Met de Nederlanders. Wat hebben jullie een goed contact met andere organisaties. Net zoals wat we nu mee bezig zijn, bijvoorbeeld in Blerik, in Loods S op de kazernekwartier.
Mm-hmm. Waar zijn jullie mee bezig? Kun je daar wat over?
De foto-expositie. Die we gaan over onze eerste generatie die in Blerik heeft gewoond van 53 tot 67. Daar hebben we een foto-expositie over. Dat gewoon hier in Venlo kan. Dat is voor andere steden is dat gewoon ondenkbaar.
Ja.
En dat denk ik dat het maken heeft dat we een kleine wijk waren. En we woonden heel snel verspreid onder de Nederlanders. In grote wijken was het ook gewoon gewoon om Nederlanders over de vloer te hebben. Er komt gewoon geen Nederlander de wijk, we noemen dat de wijk.
Ja,
de
want ik lees ergens in je teksten, lees ik het onrecht dat mijn voorouders werd aangedaan, zet mij en mijn vrienden tegenover Nederlandse jongeren.
Ja, toen. Ja, in de jaren 90.
Mm.
Ja.
Dat betekent dat echt je als groep formuleert en
als groep voor je
niemand
sterk
toeliet.
Ja, als groep voel je natuurlijk sterk.
Mm-hmm.
Allemaal met een bomberjacket. Allemaal de emblems op. Eigenlijk een soort van bende. Bende gevoel.
Ja, precies.
En dat was het ook eigenlijk. Dat was het ook. En je gaat... je wilt je wilt voortzetten wat je geleerd hebt.
En
dat je strijder bent.
Mm.
Je bent strijder, maar je bent niet gewaardeerd. Je bent niet erkend. Dus dat pak je op en je gaat gewoon verder.
En dus wil je...
Maar dan, dan is het op een verkeerde manier.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Nou, als Venlose jong en als ook als muzikant heb ik in de jaren 70 wel ervaren dat je toen al de eerste bands kreeg waar zowel Venlose jongens als Molukse jongens in het samen speelden. En dat vond ik altijd een hele bijzonder iets. En op die manier heb ik ook een beetje die Molukse cultuur leren kennen. En bij mij kwam die over als zeer gasvrij. Ik heb de indruk dat dat ook heel erg in jullie cultuur zit, dat gasvrije.
Ja, we hebben natuurlijk niet alleen maar trauma's meegenomen.
Nee,
goede dingen meegenomen. En die gasvrijheid, dat is daar één van.
Ja. Ja.
Dat is daar echt één van.
Maar als je het verschil tussen een Molukker en een Nederlander moet aangeven, waar zit het grootste verschil?
Nou, als bijvoorbeeld gasvrijheid bijvoorbeeld. We hebben een familie, Lika Tampessi, die woonde op de Zwanenstraat. Die had al 12 kinderen. Maar Nederlandse vrienden die thuis niet terecht konden, konden ook nog daar blijven slapen. En ze hebben maar 3 kamers.
Oh, geweldig.
Hm. Dat bijvoorbeeld. Of dat je iedereen die binnenkomt, die krijgt gewoon te eten.
Ja. Ja.
Eten, slapen, maakt allemaal niks uit.
Ja. En die cultuur bestaat nog steeds.
Maar bestaat, maar is afgezwakt.
Oh ja.
Wij zijn logisch. Hier, de derde generatie is hier geboren en getogen.
Ja.
Natuurlijk willen we dat overdragen. Alleen, ik moet eerlijk bekennen, als er om 6 uur vriendjes van mijn kinderen binnenkomen, heb ik niet zoiets van, schuif maar lekker aan.
Ja,
de vrouw die verklaart mij voor gek.
Ja, nee, precies.
Misschien in mijn hart zou ik het wel willen. Ja, mijn vrouw denkt, ga zelf maar koken dan.
Ja, en ik krijg natuurlijk steeds meer die mix ook van mix, Venlo en Molukkers. Het feit dat jullie in de tijd die boerenbruiloft hebben mogen organiseren, is dat ook een katalysator geweest in het bevorderen van de integratie? Heeft dat deuren geopend voor jullie?
Nou,
of waren die er al?
Kijk, over integratie, dat woord gebruiken we het liefst niet. Ik in ieder geval. Omdat ik ben hier geboren, ben getogen.
Ja.
Dus ben ik dan geen Nederlander.
Nee, precies.
Ben ik geen Venlonaar. Dus dat gebruik ik nooit. Het gevoel, en dan kan ik alleen voor mezelf spreken, wat het met mij heeft gedaan, is dat ik eigenlijk mij wel gezien en gehoord voelde door de Venlose gemeenschap.
Ik denk dat het belangrijkste is.
Dat altijd dat opboksen van tevoren, van extra nog ietsje meer je best doen, dat hoefde voor mij op een gegeven moment, die last was weg.
Ja. Ja.
En daarmee kreeg ik echt het gevoel, oké, nu voel ik echt dat we echt één zijn.
En geaccepteerd.
Echt één en geaccepteerd.
En daarna de mooie titel van Venloneer van het jaar.
Ja, dat is natuurlijk een mooie kers op de taart.
Ja. Ik ga even terug naar je moeder.
Ja.
Je zegt zelf, de dood van mijn moeder luidde een nieuw begin in mijn leven. Door een diep vertrouwen in het geloof vond ik langzaam het licht in mezelf terug. En dan kom ik weer even terug op dat wat het geloof voor jullie betekent. En heb jij door het geloof te vinden ook een deel van jouw eigen crisis overwonnen? Was dat een belangrijk iets daarin?
Ja, heel belangrijk.
Heb je daar veel steun in gevonden?
Ja, en vooral het maken van muziek. Dat deed ik dan tijdens de eredienst zondagen in die Molukse kerk hier in Venlo. Was ik op een gegeven moment nog maar de enige muzikant. Dus ik wilde iets terug doen.
Mm-hmm. Mm.
Maar wat geef je dan terug? Ja, ik gaf dan muziek terug aan de kerkgemeenschap. Maar in mijn hart deed ik het voor God. omdat hij mij heeft gered.
Ja.
Dus daarmee gaf ik muziek terug.
Mooi. Ja,
en
mooi.
Het was wel een plek voor mij, daar gaat de telefoon uit. Dan ben je even een uur, ben je even gewoon helemaal...
Ah ja.
Helemaal even in het nu. En dan mag je ook nog met muziek. En met muziek kan ik echt goed praten.
Mm.
Kan ik dan dat, kon ik dat weer teruggeven.
Dat is mooi gezegd trouwens.
Je, hebt de, je zegt het al in het nu. Dan ga ik even naar het nu. Je hebt een gezin.
Mm.
Je hebt 4 kinderen. Durf je nu uit te spreken dat je gelukkig bent?
Ja. Ja, gelukkig. Vind ik wel een heel gevaarlijk woord altijd. Van ben je gelukkig? Ik voel het wel zo.
Ja.
Voor mij is het meer als ik alles in balans heb.
Mm-hmm,
dat ik me dan wel gelukkig voel.
Ja.
Als ik me gewaardeerd voel, voel ik me ook gelukkig.
Ja.
En als ik niet hoef op te boksen. Als ik gewoon mezelf kan zijn, ben ik ook gelukkig. Als ik gewoon kan zeggen wat ik wil. Ja. Dan zul je misschien denken van ja, maar je kan toch altijd zeggen wat je wil hier in Nederland. Maar in onze cultuur ligt dat toch wel iets anders.
Mm. Ja, begrijp ik.
Dan ja. Ben je gelukkig.
Trouwens, één zin stapten we wat heel snel overheen. Je zegt, de dood van mijn moeder luidde een nieuw begin in. Waarom juist de dood van je moeder? Wat gebeurde er toen?
Als je bijvoorbeeld op de Molukken, maar ook in Brazilië, misschien ook andere boeren, om de grond vruchtbaarder te krijgen, branden ze alles af.
Ah ja, klopt.
Ze branden gewoon alles af.
Ja.
En blijkbaar is het as maakt het juist vruchtbaar.
Ja.
Dus die metafoor gebruik ik altijd voor mezelf, van in mijn leven, van oké, wat ook voor ergs gebeurt, het allerergste wat je gebeurt, ook al wordt alles afgebrand, het levert iets vruchtbaars op.
Mm.
En de dood van mijn moeder was het allerergste wat ik heb meegemaakt ooit.
Mm-hmm.
Maar ik wist van dag 1, hoe erg het ook is, het gaat me heel veel mooie, vruchtbare dingen opleveren. Maar je moet dan wel niet in die rouw blijven.
Mooie, positieve gedachten.
Ja, je moet wel zien wat het dan geeft, hè, die vruchten.
Ja.
Het snoeien doet pijn, maar er komen meer vruchten uit. En dat heb ik me altijd voorgehouden. Dus al in diezelfde week, dat beschrijf ik ook in het boek, de band met mijn vader, die is gewoon hersteld door haar dood.
Prachtig.
En dat was voor mij al het mooiste geschenk.
Tuurlijk. Ja.
En toen dacht ik van, dat heeft mijn moeder altijd gewild, dat de band met mijn vader eindelijk goed kwam. En met goed bedoel ik dat we gewoon konden praten, elkaar een knuffel konden geven, omarmen. Dat hij kan zeggen, ik ben trots op je, zonder dat het geforceerd voelt. Die dingen, die heel normale vader-zoon dingen. Dat kon vanaf toen. En hij werd toen zacht, ik werd ook zacht. Ik accepteerde hem, hij accepteerde mij. En dat was door de dood van mijn moeder.
Mm.
En het boek, de muziek die ik nog maak, de reden waarom ik nou hier zit, heeft haar allemaal mee te maken.
Prachtig.
Klopt het dat ze wel eens zeggen, als je moeder sterft, word je pas echt geboren?
Zo, die heb ik nog nooit gehoord, maar voor mij is het geld er echt zo.
Ja, ik vond dat een mooie uitdrukking is van Stef Bos.
Oh, mooi.
Je volgt een carrière in natuur en talentontwikkeling en cultuureducatie. We blijven even in het nu. Talentontwikkeling en natuureducatie, wat houdt dat nou precies in?
Natuureducatie of cultuureducatie?
Cultuureducatie.
Oh, sorry, ik verstond natuureducatie. Talentontwikkeling, ja. Kijk, die reis die ik heb meegemaakt, ik wil dat die niet voor niks is geweest. Dus ik werk graag met jongeren samen. Om hen ook te wijzen, niet alleen op de gevaren, maar ook om hun talenten zelf te laten inzien. Omdat in onze gemeenschap werd eigenlijk studie niet gestimuleerd. Ze wisten ook niet hoe vaak, die tweede generatie. Ga maar met je handen werken.
Ah ja.
Ze hebben zelf niet gestudeerd. Dus ja,
ja,
we weten niet welke scholen zijn er. Ja, geen idee.
Precies.
Ga maar werken.
Hmm.
Ga maar de fabrieken. Dan breng je tenminste geld op. Dat. Dus we hebben altijd met onze talenten. Mijn zus heeft een eigen bedrijf. Nico, mijn broer, Saul, een filmbedrijf. We hebben er allemaal niet voor geleerd. Maar we hebben wel geleerd om onze talenten te gebruiken. Kijken wat we goed kunnen en dat helemaal uitbuiten vind ik een beetje een negatief woord. Maar dat wil ik ook weer overdragen.
Ja.
En dan met jongeren weer, die houden me ook weer scherp en fris. En door, door hun in te laten zien wat hun eigen talenten zijn, daar groei ik zelf ook van. Dat vind ik heel belangrijk.
Je eigen authenticiteit te verkennen en te ontwikkelen een beetje, komt op neer bij iemand.
Ja.
En je eigen, waar zit jouw kracht?
Ook dat. Maar het woord talent, hè? Het talent komt van talenta, is Grieks.
Mm-hmm.
Dat stond voor een muntstuk. Zo, een muntstuk. Ja. Dus ik gebruik eigenlijk talent niet iets waar mensen, als ze het hebben over talenten, dan denken ze vaak in een muziekinstrument of een sport die je kunt spelen. Ja, maar eigenlijk is dat
hele grote dingen.
Een waarde die je zelf hebt. Je hebt klopt. Een talent. Je hebt een talent.
Iedereen
je hebt
meerdere heeft
talenten.
Een talent.
Iedereen heeft talenten.
Ja,
je hebt waardes. Welke waarde heb jij die je aan je gemeenschap, mensen om je heen, kunt teruggeven?
Je zegt het mooi.
Mm.
En ja, dat ontwikkelen, ja, is fantastisch.
Ja. Je bent mede-initiatiefnemer van Stage 3.
Mm-hmm.
Wat doet Stage 3?
Stage 3 is een stichting, heb ik opgericht anderhalf jaar geleden.
En waarom?
Het bestaat uit twee woorden, stage en tree. Dus podium en boom. Dus in feite is dat die talentontwikkeling.
Ah ja.
Podium gebruiken om jou gewoon te laten groeien. Vooral ons eigen Molukse immaterieel erfgoed. Dus onze muziek, onze kunst, onze theater en dans.
Mooi.
Door te blijven ontwikkelen naar nu. Die verhalen van onze grootouders, daarom ook de foto-expositie.
Mm-hmm.
Dat die niet vergeten worden.
Mm.
En, ja. En vooral, kijk, die foto-expositie bijvoorbeeld, die is niet bestemd voor onze eigen Molukse gemeenschap. In heel Nederland zie je heel vaak expo's gericht op de eigen gemeenschap. Maar hier hebben we bewust voor gekozen om het niet te doen. We willen juist laten zien aan de Venlonaren, aan de niet-Molukkers, aan de nieuwkomers,
mm-hmm.
aan statushouders. Kom kijken, 75 jaar geleden zaten wij hier.
Mm. Ja.
Mm. Nu zijn wij hier.
Nu we het er toch over hebben, dan kunnen we er maar beter over doorpraten. Wat houdt die tentoonstelling verder in?
Ja, het is dan een foto-expositie met 70 foto's.
Ja.
Periode 53 tot 67. En dan zie je hoe ze de eerste 7 jaar hebben gewoond in die nissenhutten. Dat zijn van die halfronde barakken. En 7 jaar later in de houten barakken. Dus 14 jaar lang in een kamp hebben ze gewoond.
Juist.
En veel koffers bleven nog ingepakt.
Mm.
Die ouderen. En na 14 jaar zijn ze eigenlijk pas in een stenen huis terechtgekomen.
Want dat die koffers bleven ingepakt, had ermee te maken dat ze dachten terug te kunnen.
Ja, ze stonden waren altijd klaar om terug te gaan.
Mm.
En het liefst, dat zag je ook elders in Nederland, het liefst wilden ze eigenlijk niet uit het kamp. Het liefst niet. Omdat eigenlijk, dan was het eigenlijk een soort van toegeven. Hè? Het kamp was een knelkamp.
Mm-hmm.
Daar zat je als knelmilitair. Als je dat verlaat, dan weet je zeker dat je niet meer terug zou gaan.
Ah, ja.
Ja.
Dat
ja.
Nou, ik ben heel nieuwsgierig naar die expositie. Ik ga zeker kijken.
Wanneer, vertel het even. Hij is, waar is ja, hij?
In september en oktober, elke zaterdag van 12 tot 5.
Juist.
Dus elke zaterdag, september en oktober. In, op het kazernekwartier.
Juist.
Loods S, Garnizoenweg 1F.
Goed zo.
Helemaal goed, zeg.
We gaan zeker kijken. Ik wil eigenlijk nou, of jij moet nog een vraag hebben, Bert. Ik wil eigenlijk terug naar de muziek.
Klopt. Laten we daar gaan lekker boek, gaan je luisteren.
Je hebt je boek laten begeleiden in de tijd met een EP, Momentum 1.
Mm-hmm.
Unieke EP. Die fungeerde als een soort muzikale soundtrack van de roman En Toen Was Het Stil. 5 nummers geschreven over een periode van 25 jaar. Die weerspiegelen diepe thema's als familie, rouw, afscheid, strijd, geloof en vooral ook de liefde voor mijn moeder. Momentum 1 is een emotionele reis door de tijd. Is te beluisteren op alle streamingdiensten. En je bent momenteel bezig met deel 2.
Klopt.
Wanneer ja? mogen we dat verwachten? Wanneer kunnen we daar iets van gaan beluisteren?
Ik ben eigenlijk al anderhalf jaar bezig daarmee. En dat duurt zo lang omdat ik het gewoon heel druk heb.
Dat is een goed teken.
Dus wanneer ik een keer tijd heb, duik ik de studio in bij Niels Koster. Bij Oakland Recordings. En dan werken we een lied uit.
Mm-hmm.
En hoe ik het nu ga doen, is niet dat ik 5 liedjes in 1 keer release. Maar gewoon per. liedje. Per song. Dus het, de volgende song wordt een lied die Christel Rouleau heeft ingezongen. Beertra. Ik probeer ook altijd verbindingen te maken.
Ja, ah, ja,
dus
mooi.
Met lokale muzikanten samen mooi. Met Molukse muzikanten uit Nederland.
Ah, ja.
Dus dat is altijd een hele mooie combinatie. Heel dat was mooi. In de vorige EP ook. Maar deze dus, ja, Christel Rouleau, Beertra, mijn broertje Nico Piek speelt daar bas op. Ik dan gitaar en dat wordt de eerste track.
Hmm. Je gaat ook dadelijk nog iets voor ons spelen. Heb je al een keuze gemaakt? Want voor de uitzending zei je nou, ik laat het van het gesprek afhangen. Welk nummer ik ga kiezen? Heb je al een keuze kunnen maken?
Ja, ik denk dat ik How Great Thou Art wil spelen. Vooral omdat we dat over die dankbaarheid.
Precies.
En dit vind ik wel zo'n hymne, zo'n Amerikaanse gospelnummer uit de 19e eeuw. Die dat heel
mooi.
Goed weergeeft.
Ja,
dat gevoel. Ja.
Ja.
Nou, dat zullen we luisteren. Ik wil je danken voor je gesprek, waarin je je mooie gevoel en de mooie kant van jezelf hebt laten zien. We gaan daar afsluiten met dat stukje muziek. En ik wens je heel veel succes met al de plannen waar je mee bezig bent, alle zaken waar je mee bezig bent.
Dank je.
Graag tot ziens en laten we luisteren naar Tassilo Peak.